Liam hier is. We werken heel nauw samen met elkaar. We hebben een fellowship van voorgangers. Zelfs global. Ja toch? Ministers Fellowship Global. We komen zelfs tot Hogeveen. Tot Amsterdam. Tot Oeganda. Tot Kenia. Tot Angola. Tot, nou ja, India. Ik kan nog even doorgaan. Het is inderdaad global geworden. Maar ook hier met elkaar werken we heel nauw samen. Het is heel fijn, William, dat je hier vanmorgen bent. En heb alle vrijheid om het woord te brengen. Ja, echt alle vrijheid. Dat ben ik echt. Dat zeg ik niet tegen alle predikers. Ik denk, nou, ja, jawel hoor. Maar neem de vrijheid ook om te bedienen. Om te zeggen wat je op je hart hebt. Om het woord te delen. William komt uit Winschoten. Hey, laten we eens een applausje geven.
Amen. Dankjewel. Bedankt voor de introductie, Jacob. Oké, wauw. Ik kon helaas niet bij het jubileum komen van Jacob. Want ik wou komen, maar we hadden net een bidden- en vastenweek. En die vrijdagavond was onze laatste avond van de bidden- en vastenweek. Maar 25 jaar had ik begrepen, hè, ben je voorganger. Hè? En 43 jaar in de bediening ongeveer. Samen, tjonge jongen. 43 jaar in de bediening. Ik ben er nu 13 jaar voorganger. En ik moet zeggen, ik begin er nu pas een beetje te leren. Wat dat betekent om voorganger te zijn. Hey, maar ik vind het fantastisch om vanmorgen bij jullie te mogen zijn hier in Groningen. In mijn oude gemeente, waar ik ook tot geloof ben gekomen. Dus hier heb ik dus mijn geestelijke roots heb ik hier dus liggen. En sommige van jullie ken ik ook van nog... Ja, van heel veel jaren terug. Want ik kwam tot mijn 18e, dan kom ik tot bekering. Om 18 kom ik tot bekering. Dus ik kan je voorstellen hoeveel jaar dat geleden is. Mag het in ieder geval... Wat zei je? Zeker 3 jaar. Ik weet nog, het was zeg maar toen werd Nederlands Europees kampioen. Dat kan ik nog wel herinneren. Dus ze werden niet vaak Europees kampioen, voetballer. Dus, hey, maar... fantastisch om hier te zijn. En ik wil graag iets met jullie delen uit Gods woord. Maar ik wil eens voorgaan in gebed. Vind je dat goed? Ja? Vader, we danken u voor uw grote liefde en genade. En voor wie u bent. Dat u hier bent met uw Heilige Geest. En ik wil u vragen vanmorgen. Wilt u ons leiden? Wilt u ons leiden door uw waarheid? En willen ook uw waarheid vrijzetten in ons? En Heer, wilt u ook onze zintuigen aanraken? Want Heer, u heeft de mens zintuigen gegeven om in eerste plaats om u te kunnen waarnemen. Om u te kunnen verstaan. Heren, u heeft zintuigen aan de mens gegeven, opdat de mens in levende relatie met u kan wandelen. En daarom bid ik, Heer, wilt u de zintuigen die misschien kleven aan deze wereld, Heer, die misschien overbelast zijn geraakt, Heer, door allerlei prikkels en informatie wat we vandaag krijgen, Heren. Vader, bid ik, Heer, dat u door uw geest, Heren, onze zintuigen wil aanraken. Heer, zodat we, omdat we uw tegenwoordigheid zullen gaan waarnemen. Dat we u zullen gaan zien. Opdat we ons zullen gaan verwonderen over wie u bent. Maar bovenal, Heer, wilt u tot ons spreken. Dat we uw stem, de stem van uw Heilige Geest mogen ontvangen deze morgen. Heer, wil u uw woord daarom vrijzetten. Dank u, Heer, dat u een sprekende God bent. En ik wil u vragen vanmorgen om uw woord vrij te zetten in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Prijs God. Doet hij het niet?
Er zit een kleine story.
Oh, oké. Dan neem ik deze mee. Goed, amen. Ik wil met jullie gaan lezen uit het boek Daniël. En ik wil met u gaan naar Daniël hoofdstuk 3. En dan wil ik lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Ik wil u ook aanmoedigen vanmorgen om, als u pen en papier bij u heeft, ik zeg het ook altijd in onze gemeente, om ook dingen te gaan noteren, omdat ik ga heel veel dingen zeggen, in een korte tijd. Maar weet je, en laat het door je systeem gaan, ga het verwerken, ga de dingen die God tot je hart spreekt, ik geloof dat God vanmorgen ook tot jouw hart zal spreken, schrijf het op. Daniël, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 12. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was, dat was ongeveer 30 meter, en zijn breedte 6 el. En hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap aan de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, heren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten en te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natie en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten. Ik ben niet zo muzikaal, hoor, want heel veel dingen zeggen mij niks, hoor. Dus, maar goed. Vielen op dezelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip deze mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van, nou ja, al die muziekinstrumenten, zouden moeten neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. En dan wil ik even een sprongetje maken naar vers 16. En dan zegt koning Nebukadnezar: ik klop dat, wil u echt mijn gouden beeld niet aanbidden? En dan zeggen Sadrach, Mesach en Abednego en zeiden tegen koning Nebukadnezar: we hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet? Het is u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Vanmorgen wil ik met je gaan spreken over de strategie van de wereld om jouw aanbidding te veranderen. Aanbidding te veranderen. En aanbidding, dan bedoel ik niet mee muziek maken of liederen zingen. Dat zijn allemaal expressies van aanbidding. Maar vanmorgen wil ik over iets diepers gaan spreken. Over datgene wat je in je hart aanbidt. Want hier gaat het in wezen om. Nou, Daniel, we kennen het verhaal allemaal wel, kwam samen met zijn vrienden in de Babylonische Rijk als ballingen, als gevangenen. Het waren 4 Joodse, Judese jonge mannen van koninklijke afkomst. En ze kwamen in een vreemd land. En de eerste wat er met hen gebeurde, is ze kregen andere namen. Daniel werd Belsar genoemd. Hanania werd Sadrach genoemd. Mishael werd Mesach genoemd. En Azaria werd Abednego genoemd. Weet je, als je in die dagen als slaaf, als balling in een vreemd land kwam en slaaf werd, dan kreeg je in die dagen vaak een andere naam. Waarom? Om als het ware aan jou te communiceren dat je niet meer van jezelf bent. Dat jij niet meer van jezelf bent. Dat jij tot iemand anders toe behoort. Dat jij het niet meer voor het zeggen hebt. Eigenlijk de eerste sleutel wat we kunnen lezen in het boek Daniël. Schrijf maar op als je het schrijft. Het gaat om Daniël en zijn vrienden. Daniël was niet alleen. Hij ontving zijn bevestiging in zijn identiteit door de bevestigingen die hij kreeg van zijn vrienden. Weet je, in deze cultuur waarin we leven, deze wereld probeert jouw identiteit te veranderen. De wereld waarin we leven wil jou duidelijk maken dat jij de vrijheid hebt gekregen om te kiezen wie jij maar wil zijn. Dan weet je, als je tot geloof komt en je komt tot Jezus en je bent een wederom geboren kind van God en je bent vervuld met de Heilige Geest en je zonden zijn gewassen door het bloed van Jezus, dan ben je een vrij mens. Je hebt vrijheid ontvangen van Christus. God heeft jou in de vrijheid gebracht. Hij heeft jou vrijheid gegeven om als kind van God te kunnen leven. Maar over één gebied heeft hij jou niet vrijheid gegeven. Over één gebied in je leven heeft God gezegd, en vanuit de Bijbel, geef ik jou geen recht om daarin in alle vrijheid te wandelen en te kiezen. En dat is op het gebied van identiteit. Hij heeft je vrijheid gegeven om als kind van God alle dingen in zijn koninkrijk te mogen doen. Maar over één ding heeft hij jou en mij geen vrijheid gegeven. Namelijk om te kiezen wie maar wij willen zijn in deze tijd, in onze cultuur, in onze samenleving. Want de Bijbel leert in Efeze 1 vers 4, dat voor de grondlegging van deze wereld had hij jou al uitverkoren. Had hij een plan met je leven. En in Psalm 139 vers 16 staat dat vanaf de vormeloos begin, toen je nog in het schoot van je moeder was en je begon nog moest nog ontwikkelen en te groeien. Al de dagen wat nog moesten komen, stonden reeds geschreven in het boek des leven. En vandaag de dag leer heel veel kerken dat je mag kiezen wie je wil zijn. Maar dan ga je in tegen het ontwerpplan wat God heeft bedacht al voor de grondlegging van deze wereld. Hij is de pottenbakker, hij is de architect, hij is de ingenieur, hij is de bedenker van jouw leven. En hij heeft een plan met je leven. En waar hij jou en mij geroepen heeft om te doen, is om aanbidder te zijn. Om God te aanbidden. Het is dikke onzin dat jij mag kiezen, als je dat hoort vandaag de dag, wie je maar wil zijn. Nee, God heeft een plan klaar liggen. En hij alleen heeft het recht om die plan in jouw leven, die volmaakte plan, volledig in vervulling te doen laten komen. En hij is een goede vader en hij heeft het beste met je voor. En hij weet waarom jij hier op deze aarde bent. Misschien ben je niet verwacht door je ouders, maar door God ben jij gepland. Misschien ben je niet gewild door je ouders, maar je bent bedacht door God. Hij heeft een plan met je leven. Daniël, God is mijn rechter. Hij werd genoemd naar Belsar, de oppergod. Weet je, deze vier jonge mannen werden genoemd naar vier demonen. Het was een rechtstreekse aanval op een Joodse identiteit. En die laatste bijvoorbeeld, Abednego. Weet je wat het was voor de Babyloniërs? Het was een vuurgod. Het was Lucifer. En toen die drie vrienden ongehoorzaam waren om die gouden beeld te aanbidden, werden ze letterlijk overgeleverd aan de vuurgod van de Babyloniërs, aan Lucifer. Daar spreekt hoofdstuk 3 over, lieve mensen. Weet je, wij zijn geroepen om te aanbidden. Wie of wat aanbid jij? Als jij kijkt naar waar gaat jouw tijd heen? Waar gaat je aandacht heen? Waar gaat je energie heen? Waar gaat je geld heen? Als je dat gaat volgen, dan kom je uiteindelijk op het voorwerp of op de persoon die jij aanbidt. Aanbidding is makkelijk te traceren. Je hoeft het alleen te volgen. Je moet het alleen zien. Waar gaat jouw tijd, waar gaat jouw energie, waar gaat jouw aandacht naar uit? En de wereld probeert jouw aanbidding, probeert jou te vertellen wie jij moet aanbidden. Waar het om gaat, lieve mensen, is op het volgende: waar liggen jouw prioriteiten?
Waar liggen jouw prioriteiten? Waar liggen jouw prioriteiten vandaag? Ons cultuur probeert maar duidelijk te maken dat jij mag kiezen welke prioriteiten jij wilt hebben in jouw leven. Dat jij mag kiezen waar jij je geld en energie en je aandacht naar uitgaat. Weet je, deze vier jonge mannen, Judese jonge mannen, zij wisten wie ze waren. Hun basisidentiteit in God was sterker dan de identiteit die de wereld op hen probeerde te leggen. En vandaag de dag zie ik zoveel mensen, christenen, gelovigen, die niet sterk staan in hun basisidentiteit, in hun identiteit als nieuwe schepping. Je bent een kind van God. Weet je, Daniel zag zich als koningskind, als een kind van God. En als jij dat niet ziet, je bent een koningskind. Jouw basisidentiteit. Hoe sterk is jouw basisidentiteit? Jouw basisidentiteit bestaat uit jouw kernwaarden. Wat zijn jouw kernwaarden? Want jouw kernwaarden bepalen uiteindelijk jouw keuzes, jouw toekomst. Wat probeert de wereld te doen? Hij probeert te vertellen wat je mag doen, wat jij moet doen. Maar hij probeert ook te vertellen wat je niet mag doen. De wereld probeert ons zoveel dingen duidelijk te maken. En aan ons als christen is het belangrijk dat we kijken naar de vier vrienden en dat we gaan ontdekken en dat we gaan leren. Hey, God heeft mij een basisidentiteit gegeven. Weet je, het gaat hier eigenlijk niet om een gouden beeld. Nou, Nebukadnezar had een gouden beeld gemaakt. Maar het gaat hier niet wezen om een gouden beeld. En de Bijbel is niet duidelijk hoe dat beeld eruit zag. Of het nu een beeld was van zichzelf of van een geliefde afgod die hij aanbad. Het gaat hier niet om een gouden beeld. Het gaat hier om iets veel belangrijkers. En alle magistraten en staatslieden en belangrijke mensen moesten komen. En toen ze daar kwamen, zagen ze een gigantisch grote beeld. Een gouden beeld of een beeld van steen of van hout met goud omhuld. Het was 30 meter hoog. En weet je, en die mensen die waren niet dom. Deze mensen waren mensen die konden rationeel denken. Ze konden objectief alles kunnen waarnemen. Ze waren rationele mensen. Het waren verstandelijke mensen. Het waren gediplomeerde mensen. Het waren die mensen die zomaar voor elke afgod gingen buigen. Het waren hele slimme mensen. Maar toen ze die gouden beeld zagen, dachten ze ook bij zichzelf, man, wat een ding. Wat, daar gaat onze begroting. Wat is er voor een geld? Wat een geldverspilling. Deze mensen die waren niet dom. Alleen het probleem was dit. Ze wilden geen risico's nemen. Ze wilden geen problemen maken. Ze hadden daar een koning. En sommige commentaren zeggen dat het een beeld was van Nebukadnezar zelf. Nou, hoe groot kan je ego zijn? En Nebukadnezar, jongens. We gaan met elkaar een lied zingen. En bij het horen van een lied buigen en knielen. En degene die het niet doet, ja, je wordt letterlijk als het ware aan de duivel overgeleverd. Amen. Amen. Oké, laten we beginnen. En dan begonnen ze. Het lied ging spelen en iedereen begon te buigen. Wat doet het ertoe? Ga maar mee met de wereld. Doe maar mee met jouw cultuur. Doe maar mee met jouw tijd. Vandaag de dag is het ook zo dat je niet zoveel stennis wilt brengen. Je wilt niet veel paniek zaaien in je omgeving, in je familie, op school, op je werk. Want ook vandaag de dag zijn er ook zelfs invloedrijke systemen en noem maar op, die proberen als het ware jou te laten vertellen wat jij moet doen als christen. En je hebt niet eens de vrijheid als het ware om in jouw basisidentiteit te staan. Als kind van God. Ze proberen jou het recht te ontnemen om als koningskind te leven hier op aarde. Om in je geloof te kunnen wandelen. Waarom nou problemen maken? Laten we maar meedoen met de... Maar deze drie jonge mannen, die deden dat niet. Het gaat hier niet om een gouden beeld. Het gaat hier om het volgende. Dat gouden beeld... Wat ze zagen in handeling in Daniel 3, dat vertegenwoordigde de kernwaarden van koning Nebukadnezar. Het gaat hier niet om een gouden beeld, het gaat hier om een waardensysteem. En wat koning Nebukadnezar duidelijk maakte aan de hele wereld, ik wil dat jullie mijn waardensysteem zullen gaan volgen. gaan overnemen. Dat jullie mijn levensstijl gaan overnemen. Dat je degene wat ik belangrijk vind, wat ik aanbid, wat ik kostbaar vind, mijn waarden. Dat je dat gaat volgen. Dat je daarvoor gaat buigen. Het gaat hier niet om een gouden beeld. Het gaat hier om een waardesysteem. En weet je, het gaat niet om allerlei materiële zaken in deze wereld. Wat misschien heel mooi is. En het gaat niet om al die uiterlijke dingen. Het gaat niet om al die mooie banen. Of weet ik wat dan ook. Of carrière. Het gaat om iets erachter. Het gaat om een systeem hierachter. Namelijk om een wereldse waardesysteem. En de wereld probeert zijn of haar waardesysteem op jou te leggen. En wij als christenen moeten gaan begrijpen dat de grootste beproeving in de 21ste eeuw voor onze christenen is: wie aanbidden wij? Wie aanbidden wij? De drie vrienden. Mensenkinderen. Ik zeg dat, ik weet niet waar dat vandaan komt, mensenkinderen. Zou iets indies zijn, ik weet niet. Bijbel, oh ja, mensenkinderen, oh ja, mensen zo, mensenkinderen, oh ja, oké. Die drie jonge mannen. Weet je wat ze zeiden tegen de koning? Ja. We hoeven eigenlijk toch niet te vertellen wat koning Nebukadnezar. Dat klopt. Aanbidden uw God niet. Maar dat is toch, dat weet hij toch. Waarom? Kennen we hem. Hun kernwaarden stonden zo vast in hun leven. Waren zo verankerd in hun basisidentiteit. Dat het voorspelbaar was voor deze jonge mannen. Hoe zij in de toekomst zouden handelen in bepaalde situaties. Hun kernwaarden lieten zien. Hoe zij zouden handelen in dat soort momenten die nog zouden moeten aanbreken. Die Galdeeën wisten aan de hand van de kernwaarden die jonge mannen hadden. Wat ze zouden doen, hoe ze zouden reageren tegen het gouden beeld. En mijn vraag vanmorgen is: wat zijn je kernwaarden? Ik heb als William, dus niet als voorganger, maar gewoon als mens, heb ik een stuk of 7. Eén kernwaarde voor mij is wat ik belangrijk vind, waarop mijn basisidentiteit als het ware rust, is aanbidding, God aanbidden, altijd. Een andere kernwaarde voor mij is: wat ik ook altijd doe, waar ik ook altijd ben. Of ik nu uit ga spreken, of ik in de bediening ben, of ik ga op reis, of ik ben thuis bij mijn familie, of ik ontmoet mensen. Of waar ik ook doe, of wat voor uitdaging ik ook krijg. Een andere kernwaarde van mij is heiligheid. Ik vind heiligheid heel belangrijk. Niet meegaan met deze wereld. Een andere kernwaarde van mij is de bruid van Christus. Oh man, dat. Man. Daar gaat onze hart naar uit. De bruid, het lichaam van Christus. De reden waarom mensen vandaag gestrest raken, in de knoop raken, in probleemsituaties, in stressmomenten, in crisismomenten, is omdat ze hun kernwaarden niet hebben gedefinieerd. Als jij weet wat je kernwaarden zijn, en dan kunnen maar een stuk of 5 of 7 zijn, vanuit de Bijbel, dan weet je ook hoe je moet handelen als het moeilijk gaat. Deze jongen moest niet nadenken. Deze drie Judese jonge mannen, die hoefden niet na te denken. Oh, wat gaan we doen? Nu gaan we doen. Het is voorspelbaar. Iedereen wist wat ze zouden gaan doen. Zij gingen niet buigen. Koning Nebukadnezar, ik noem even koning Nebu, want Nebukadnezar is een heel lange naam. Koning Nebu, hashtag Nebu. Je weet het toch. Je weet wat onze kernwaarden zijn. Weet jij wat je kernwaarden zijn als kind van God? Want jouw kernwaarden zijn jouw vingerafdruk. Alles wat je aanraakt, je raam, glas, een kopje koffie, een luidspreker hier. Daar laat je een vingerafdruk achter. Jouw vingerafdruk is aan jouw kernwaarden. Jouw kernwaarden zijn jouw vingerafdruk in deze wereld. Overal waar je bent, op je visite gaat, wat je aanraakt, degene die je hand geeft. Je laat een vingerafdruk achter. En die vingerafdrukken, dat zijn jouw kernwaarden. Overal waar je komt, Wat jij doet, alles wat je doet, alles is op basis van jouw kernwaarden. Mijn kernwaarden bepalen uiteindelijk waar ik in de toekomst naartoe ga. En wat ik in de toekomst zal doen, ook in crisissituaties. Mijn kernwaarden, ik probeer ze heel duidelijk te maken, ook in onze gemeente in Winschoten. Ook als leider heb ik kernwaarden en die probeer ik ook duidelijk te maken. Zodat mensen weten dat als er iets gebeurt in de gemeente, wat misschien in de toekomst nog gaat gebeuren, weten ze in ieder geval hoe wij erin staan en wat we zullen handelen en wat we zullen zeggen en welke kant we op zullen gaan en wat onze keuzes zullen zijn. Omdat de kernwaarden bepalen onze basisidentiteit in Christus. En daarom identificeer jouw kernwaarden. Wie ben jij in Christus? Want er zullen, en ik noem dat hashtag aanbiddingmoment komen. Een aanbiddingmoment gaat er komen in jouw leven. Zoals bij die drie Judese jonge mannen. Er gaat een aanbiddingmoment komen. En ik noem het aanbiddingmoment. Wat is een aanbiddingmoment? Dat is een moment dat je moet kiezen. Wie ga jij aanbidden? Wie ga ik aanbidden? Het is een moment dat je gewoon weet, ik moet nu kleur bekennen. Ik kan nu niet meer schuilen. Ik kan nu niet meer weglopen. Ik kan nu niet meer omdraaien. Ik kan nu niet wegkijken. Ik kan nu niet zwijgen. Er komt een aanbiddingmoment in je leven waar je moet kiezen, waar je op de voorgrond moet komen, waar je zichtbaar gaat worden, waar mensen naar je gaan kijken en zullen gaan luisteren naar wat jij gaat zeggen. Een aanbiddingmoment. Zoals bij die drie Judese jonge mannen. Ze kwamen op een aanbiddingmoment. En wat ga je dan doen? En er zijn honderdduizenden aanbiddingmomenten die gaan komen in je leven. En dat is een levensstijl van aanbidding hebben. Dat je op die momenten waar het om gaat, dat je gaat kiezen. Wat ga je doen? Vorige week, ja, begonnen met onze lidmaatschapcursus. En onze eerste avond van onze lidmaatschapcursus begon in de kerk en we zitten midden in het centrum en we zaten in de inloop en dat is dan langs tegen de Winkelstraat aan in het centrum van Winschoten. En ik had nog gedacht, toen we die avond begonnen, zal ik de deur naar buiten toe op slot doen. Want er lopen altijd mensen voorbij en die komen binnen voor een kop koffie en ik dacht van, we hebben nou cursus. Ik dacht van, nee, laat maar zitten. Dus we hadden dus lidmaatschapcursus en dat was een mooie avond en precies op het belangrijkste moment van de avond, hè. Dat ik iets wil delen vanuit Gods woord. Hè. Komt er een dronken Duitse jonge man, als het ware, Duitse, komt die inloop binnenlopen. Helemaal besmoorbezopen. En die vroeg om kleingeld. En je proeft op dat moment gewoon, niet omdat hij een Duitser is, maar omdat hij, zeg maar, weet je, maar gewoon een confrontatie tussen licht en Duitsers. Iedereen was heel rustig. Hij vroeg om 3 euro, want hij had zijn geld, opgemaakt in de stad en hij wou terug naar huis. Hij kon een treinkaartje kopen en dat was al 's avonds, het was al laat, het was donker. En ik dacht bij mezelf, Satan, ik laat je deze avond niet onderhoven. Ik laat je deze avond niet in de war gooien. Ik zei, jongen, ik ga je... Dus ik dacht bij mezelf, oké, je bent hier niet. Nu krijg ik je nog te pakken ook. Aanbidding moment, weet je wel. We gaven hem. Ik zei, Tasje, want Tasje had wat komt dan geld. Ik had een pasje bij hem, Tasje had 5 euro bij zich. En ik liep aan toe, ik zei, joh, een aanbiddingmoment. Voordat ik je dit wil geven. Hij zei, oh, en hij pakte zijn kleingeld. Ik zei, nee, hou maar. Maar voordat ik je dit wil geven, ga ik je eerst het evangelie vertellen. Halleluja. Hey, jij wil geld? De duivel denkt dat jij deze avond kan verstoren. Ik zal je vertellen, ik zal jouw wereld gaan verstoren. Een aanbiddingmoment. En ik heb een korte evangelie verteld. Ik heb gezegd dat Jezus van hem houdt. En dat je deze geld, ik hoef niks van je terug te hebben. Wil je gewoon zegenen. Ik zei, en God, want hij kon geen Nederlands, dus ik sprak hem in Engels. God bless you. En hij pakte die 5 euro. Hij liep naar buiten toe. Hij draaide zich om en hij zei, God bless you. Maar wat ga je doen? Wat ga je doen? David, hij werd op pad gestuurd door zijn vader om zijn broers eten te brengen. Hij kwam daar bij die vallei en daar hoorde hij een reus, Goliath, zijn God bespotten. En op een gegeven moment kwam daar een aanbiddingmoment voor David. Wat ga je doen? Eten geven aan je broers en weggaan terug naar het schapen. Deze herdersjongen kwam voor een aanbiddingmoment, kwam die terecht. Wat ga je doen, David? Ga je weglopen, eten brengen, terug naar je huis? Of ga je opstaan voor je God? En hij kon niet... David was voorspelbaar. Waarom was hij voorspelbaar? Omdat zijn kernwaarden, zijn geloof en zijn basisidentiteit, dat liet al zien wat hij zou gaan doen met die reus. Zijn kernwaarde bracht hem ertoe. Om uiteindelijk, hij kon niet anders. Esther, morgen hij kwam bij haar. En hij zei van, misschien is het nu de tijd dat jij in gaat grijpen. Want het Joodse volk staat op het punt om helemaal vernietigd te worden. Misschien ben jij wel de juiste persoon op het juiste moment. Om nu hier in deze cultuur om in te grijpen. Aanbiddingmoment. Wat ga je doen? Abraham kreeg een beproeving om zijn zoon Isaac op te offeren voor God. Aanbiddingmoment. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wie ga jij kiezen? Man, weet je, Jacob, die is een fan van Bob Dylan. En ik was vroeger voor mijn bekering was ik een fan van André Hazes. Ja, dat ja, Bob Dylan, André Hazes, weet je, dezelfde categorie. Ze raken je. Weet je, en als ik vroeger, weet je, voordat ik kwam tot mijn 18e tot geloof. Maar weet je, als ik dan die muziek van André Hazes hoorde, dan van, oh dat, ja, dat weet ik, man, weet je, dan, ach, dat jankmuziek en zo, weet je. En dat raakt, nu raakt mij aan binnensmuziek, dat snap je natuurlijk ook wel. Maar wat om gaat is dit, als je tijdens zo'n aanbiddingmoment dat komt, misschien voor de klas, misschien op je werk, misschien op een schoolplein, misschien in je familie. En je gaat op dat moment God aanbidden. Luister, dan raak je het hart van God. Net zoals mooie muziek, mooie liederen, jouw hart in beweging kan zetten. Vanaf het moment dat jij tijdens zo'n aanbiddingmoment God aanbidt, dan raakt het hart van God. Dan raakt het hart van God. Aanbiddingmoment. Wat ga je doen? Het gaat hier niet om een gouden beeld. Het gaat niet om al de uiterlijke dingen in deze wereld. Het gaat niet om die ene baan. Het gaat om een waardesysteem. En dit vind ik zo kostbaar. Dit vind ik zo mooi. Weet je wat ze zeiden? Ik heb eigenlijk vanmorgen een heel eenvoudige boodschap. Koning Nebukadnezar. Wij geloven dat God ons uit die vurige oven zal halen. Dat is wat ze zei. Maar koning Nebukadnezar, het is u bekend. Wij zullen niet buigen voor uw gouden beeld. Dus als God ons niet redt, luister wat er staat. Dan zullen we nog steeds niet buigen voor uw beeld. Luister, weet je wat ze zeiden? We geloven dat we zullen winnen. Maar als zullen wij niet winnen, weet één ding. We zullen nooit verliezen. We zullen nooit verliezen. Misschien word je geconfronteerd door ziekte, door tegenstand, door verdrukking, door beproeving. Misschien ga je door een moeilijke seizoen heen in je leven. Misschien drukt de wereld op jouw leven en probeert de wereld jou verleiden. Weet je, misschien zul je deze strijd niet winnen. Maar één ding zul je niet doen. Je zult zeker nooit verliezen. Je zal je geloof niet verliezen. Je zal je vertrouwen in God niet verliezen. Je zal jouw basisidentiteit in Christus zul je nooit verliezen. Misschien zul je bepaalde strijd zul je niet winnen, maar je zult nooit verliezen. Dat is de houding van die drie Joodse jonge mannen. We zullen misschien deze strijd niet winnen, maar één ding zullen we nooit doen. We zullen nooit verliezen. En misschien in de dingen die wij ondernemen, ook ik als mens, de dingen die we ondernemen. Misschien zijn er misschien bergen die te hoog zijn. Misschien zijn er dalen te diep zijn. Maar één ding mag iedereen weten, ook al zal ik deze strijd niet winnen, maar ik zal ook niet verliezen. Ik zal mijn geloof in Christus Jezus blijven behouden. Weet je wat mijn doel is als mens, als William, niet als voorganger? Want ja, natuurlijk, ik ben een voorganger, maar goed, het is nu eenmaal zo. Maar goed, maar weet je, dat ik met mijn laatste adem hier op aarde, dat ik dat met een glimlach doe. Dat is mijn doel. Dat is mijn doel. Niet gestrest. Niet opgebrand. Niet gefrustreerd. Maar gewoon halleluja. That's it. Klinkt goed, hè? En echt, als ik met pensioen ga, Jacob, als ik met pensioen ga, 65, dan geen speciale diëten, man, dan laat ik gewoon gaan. Ja, dan mag het ook. Van die hoge kniekousen, korte broek en een kleine campertje, zo'n oude Volkswagen busje langs de Middellandse Zee. En dan gaan we op zending. Met een barbecueetje. Ja, echt, en dan gaan we tentcampagnes houden rond de Middellandse Zee. En dan is onze zoon, die kerk in de Winschoten, die draait, die gaat wel door, weet je wel. En dan bidden we onze zending. En dan mag groeien, weet je, heerlijk. Ik heb het helemaal gepland. Ja, lekker man. Ja, bedankt voor de tip. Echt joh, dan, gewoon met die Britels, weet je. En met die bril, met die klepjes zo, weet je wel. En met zo'n fotostel. Ja, fantastisch, echt waar. Ik vertelde even aan een ander mens van onze generatie. En die zei, oh, dat gaan wij ook doen. Ik zei, mooi, we hebben zo'n hele caravaan met allemaal campertjes. Gaan we langs de Mediterrane Zee. Lekker joh, gamba's en mosselen en Italië, Spanje. Oh man, echt waar. En, ja, natuurlijk, zending hè. Want we zullen nooit verliezen, lieve mensen. Ik zal nooit verliezen. In Winschoten, mensen, kinderen. Echt niet. We vechten door. Wij in de modder. We rommelen, we worstelen. Weet ik wat we doen, maar we zullen nooit verliezen. Nooit verliezen. Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb er zoveel geïnvesteerd in het koninkrijk van God. Ongelooflijk. Jeetje. Ongelooflijk. Nee, ik ga dat echt niet doen. Kom op, man. Mensen, kinderen, nee. Daar is onze God is daar te groot voor. Weet je, het is goed als jij je basisidentiteit weet en je kernwaarde hebt geïdentificeerd. Ook als leider, als dienstknecht van de Heer. Weet je, dan ontstaat er ook een gezonde dosis zelfvertrouwen. Dat bedoel ik niet je ego, maar gewoon dat je gewoon weet wie je bent in Christus. Dan gaat die onzekerheid weg. Weet je, onzekerheid is niet van God. Nederigheid is belangrijk, maar nederigheid is niet minderwaardigheid. Nederigheid betekent dat je niet zoveel met jezelf bezig bent. En dan krijgt die koning Nebuchadnezzar ook nog een openbaring. Hij ziet een vierde persoon in de vurige oven. Weet je wat ik geleerd heb? Als God je niet uit die misère haalt, vraag God dan om in jouw misère te komen. In jouw probleem te komen. Ik heb een deal met de Heer gesloten. Nou Heer, ook al zal ik dan niet winnen, dan wilt u in ieder geval in mijn problemen komen. Koning Nebuchadnezzar zag een vier. God openbaarde zich aan koning Nebuchadnezzar. Hij kwam tot geloof. Hij zag. En weet je wat? En vind ik zo mooi. God kwam niet in zelf, maar hij stuurde een engel. Met andere woorden van, hey, jij denkt dat jij die jongens kunt overleven aan jouw vuurgod. En hij stuurde een boodschapper naar die jongens toe. Sommigen geloven dat het de zoon des mensen is, dat het Christus is. Dat mag allemaal. Dat is mooi. Ik geloof het ook. Maar goed, in ieder geval, God kwam daar en openbaarde zich. Weet je wat God als het ware zei tegen koning Nebuchadnezzar? Blijf van deze jongens af. Hij had ze ingepakt als Michelin poppetjes met muts, met winterkleding aan. Om ze maar zo goed mogelijk te laten branden in die vuuroven. Staat in de Bijbel, in Daniel 3. Jassen aan, mutsen op en dan hup in die vuuroven. Maar ze branden niet. Omdat God aan hun zijde was. En lieve mensen, God is aan jouw zijde. De laatste tekst wat ik aan jou wil geven. Is 1 Johannes 5. Vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. En Johannes 5, vers 4. Als jij je geloof. Want hier komt het op aan. Als je in een aanbiddingmoment komt en je moet keuze maken wie ga je aanbidden, dan komt het op geloof aan. Maar jouw geloof zal deze wereld overwinnen. Zegt de apostel Johannes. Jouw geloof overwint deze wereld. Welke situatie ook nog gaat komen, jouw geloof zal deze wereld overwinnen. Amen. Amen. Ik wil de muzikant vragen om naar voren te komen. Jezus. Zo gaan staan. Voordat ik het overgeef aan je dit jaar wil ik gewoon... met jullie gaan bidden. Jezus. Sluit je ogen. Vader, ik wil u vragen voor morgen, Heer. Als we kijken naar Daniel. Samen met zijn vrienden vormden zij een mini-overheid in een wereldse systeem. En ze overleefden, Heere, 4 koningen. Heere, en u had die mini-overheid van deze, die bestond uit 4 Joodse mannen. U had ze daar geplaatst te willen van uw volk. En dat stukje, dat mini-overheid had invloed. Ze waren wereldveranderaars. Ze waren mensen die invloed hadden. En dat was niet omdat zij meededen met de wereld. Maar dat was omdat zij in hun identiteit verankerd waren. In hun geloof. En vanuit daaruit, Heer, hadden zij hun kernwaarden. Ik wil je, lieve gemeente, ik wil je oproepen. Om zo snel mogelijk... Laat het 7 of 8 kernwaarden wat jij belangrijk vindt als kind van God. Om ze zo snel mogelijk te identificeren, te benoemen. Want deze kernwaarden bepalen jouw keuzes op de moeilijke momenten die misschien nog gaan komen. Maar ook op de beproevingen en de testen die gaan komen. Ook op de goede momenten die nog gaan komen. Want juist in de goede momenten bepalen jouw kernwaarden waar je uiteindelijk naartoe wil gaan. En ik wil je uitdagen, lieve gemeente. Ga je kernwaarden identificeren. Wat vind jij belangrijk? Aanbidding, heiligheid, gebed, reinheid. Het woord van God. Benoem het. Maak het tot jouw basisidentiteit. Een onderdeel van jouw basisidentiteit. En vanmorgen wil ik je gewoon vragen. Ik wil je niet vragen om naar voren te komen, maar om een keuze te maken. Heer, ik wil een aanbidder van u zijn. Ook in de momenten die nog gaan komen. Op je werk, op school, in je familie. Dat je God gaat aanbidden. Vader, ik bid in de naam van Jezus. Om het werk van uw Heilige Geest op dit moment... Om het werk van de Heilige Geest op dit moment. Misschien ben je vanmorgen hier voor de 4e of 5e keer in deze gemeente. En iets heeft jou ertoe getrokken om hier te zijn. God wil jou van binnen vernieuwen. Dat is even heel persoonlijk. God wil jou van binnen vernieuwen. Hij wil jou van binnen volledig veranderen en compleet maken. Maar sta hem dat toe. Sta hem dat toe. Misschien ben je vanmorgen hier en er gebeuren op dit moment een aantal dingen op je werk. Veranderingen. Maar belangrijk is, wat zijn jouw kernwaarden? Waar wil jij voor gaan? En laat dat jouw keuze bepalen. Vader, ik vraag u in de naam van Jezus. Voor een dieptewerk van uw Heilige Geest op dit moment. Jezus, Vader, ik dank u, God, dat we hier zo mogen zijn in uw tegenwoordigheid. Ik bid u, Vader, dat u deze gemeente wilt zegenen. Ik wil u danken dat u ook ziet wat gaat komen, Vader. En Heere, ik geloof echt dat ook de gemeente tegen u wil zeggen, ga de tentpinnen verplaatsen in nieuwe gronden. Want de rijkwijde van bediening, van het werk van Gods geest, zal vergroot worden. Dat is de tentkleder. En Vader, ik bid dat die tentpinnen, dat u laat zien waar die tentpinnen mogen komen. In welke gebieden ze geslagen mogen worden. In de naam van Jezus. Vader, ik wil tot aanzijn roepen. Datgene wat u wilt gaan doen in deze gemeente. Ik zegen het in Jezus' naam. Heren, dit seizoen, heren, zal een belangrijk seizoen zijn. Heren, waarin u, heren, een nieuwe deur gaat openen. Op diverse niveaus. En heren, ik wil het tot aanzijn geroepen in de naam van Jezus. Heren, ik bid, heren, dat het seizoen wat u voor deze gemeente heeft, voor deze tijd, dat u dat gaat doen laten aanbreken in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. In Jezus' naam. Lieve mensen, wees een aanbidder van God. En laten we God aanbidden. In waarheid en in geest. Amen.
Halleluja, wat een fantastisch woord. Dank u wel, William. Echt, zijn we enorm mee gezegend. Aanbidding, dat heeft ook ons hart. Dat is ja, eigenlijk alles wat je leven kan vullen, is God aanbidden. In alles wat je doet en alles wat je zegt. En nou, William weet ook wel dat wij ook heel enthousiast daarover zijn. We hebben zelfs een school van aanbidding opgezet. We zijn er vorig jaar mee begonnen met een hele enthousiaste groep mensen. Ja, die met hart en ziel zich daarin gegeven hebben. En ja, aan het einde van die school hebben we ook ja, nummers geschreven die uit ons hart komen. En aanbiddingsliederen naar God toe. Die iets vertellen over wie God is in ons leven. En daar is een cd van gemaakt. En die is vorige week binnengekomen. De vreugde van de Heer. En daar zijn we, ja, dankjewel. Daar zijn we heel erg blij mee. En we willen jullie graag een klein stukje laten horen via Elise. Haar liedje staat hier ook op. Ik wil Elise vragen of ze naar voren wil komen. En dan zal zij haar liedje laten horen. Er staan hier nog veel meer mooie nummers op. En eigenlijk, ja, ieder lied raakt me. Omdat het een lied is uit het hart. Ja, een eigen vertolking van ja, wie God is in hun leven. Wat God in hun leven doet. Ook door moeilijke dingen heen. Net wat William zegt. Soms dan zijn er dingen in je leven die je niet begrijpt, die je niet kan vatten. Ja, maar met God mogen we altijd meer dan overwinnaar zijn. En kunnen we hem aanbidden in geest en in waarheid. En nou, ik wil jullie graag vragen om dan even naar haar te luisteren. We hebben ook een aantal cd's te koop. Dus als u zegt, hey, ik wil graag die liederen luisteren. We hebben maar beperkt voorraad, dus wie het eerst komt, eerst maal. Voor slechts €5 kunt u ook zo'n mooie cd krijgen. En kunt u luisteren naar wat ze hebben geschreven. En het is echt heel, ik vind het heel bijzonder wat hieruit voortgekomen is.
Hallo. Oh, dat is wel heel hard. Oh. Dit is Martijn zijn gitaar, dus vergeef me als ik een paar foutjes maak. In this world, so much pain, we're struggling every day. In this life, the dark will feed, but we should realize that it's Jesus who we need. And God, I feel so blessed. You fill my soul with love and happiness. You make my life whole. Touch me down to my soul, oh Jesus, yes. Jesus, yes. Your good love, honest and pure, righteous, my Savior and more. You gave your life so we are free, and faith in you is all that we need. And God, in you I feel so blessed. You fill my soul with love and happiness. You make my life whole. Touch me down to my soul, oh Jesus, yes. Jesus, yes. You lead me through the storms, standing by my side, walking through golden streets, walking as your bride. Oh, Jesus, yes. Jesus, yes. God, in you I feel so blessed. You fill my soul with love and happiness. You make my life whole. Touch me down to my soul, oh Jesus, yes. Jesus, yes.
Dankjewel, Elise. Nou, er staat er dus nog, kijken. 11 andere hele mooie nummers op. En ze zijn heel verschillend. Deze is heel rustig en ingetogen. Zou ook wat meer, met wat meer body van Gershel, weet ik. Vreugde van de Heer, hebben we ook al eens gehoord. Dus hartstikke mooie cd. We zijn heel erg blij mee. Komen we aan het eind van deze dienst met de mededelingen nog. Belangrijk om nog even door te geven. Aanstaande woensdag, zullen wij onze gemeentegezinsavond hebben. Om 7:00 is er koffie, om 7:30 zullen we starten. Is voor alle leden, vaste bezoekers die zich deel voelen van deze gemeente, willen we een avond samen hebben om te delen wat op ons hart ligt, onze visie voor de toekomst. En zullen we een hele fijne avond samen hebben. Dus u bent van harte